Ruim een jaar geleden bezochten Anke en ik een grot. En we waren daar onder leiding van een gids met een groep. En op een gegeven moment kwamen we in een enorme hal. Zo'n mooie onderaardse hal. En wat we daar zagen waren prachtig verlichte rotsen. Van die mooie rotsformaties. Dit geeft een beetje een beeld, maar het haalt het niet bij de werkelijkheid. Ik weet niet wie dat wel eens vaker gezien heeft. Het was adembenemend. Werkelijk waar. De gids van de groep hield ons op gepaste afstand van de rand van het balkon. Ja, die wou ongelukken voorkomen. Maar op een bepaald moment zei de gids tegen een van de leden van de groep, kom maar even naar de rand. Dus die persoon schuifelt heel voorzichtig naar de rand. En de gids geeft die persoon een steen. En die zegt tegen de steen van, gooi hem maar naar beneden. Of zegt tegen die persoon, gooi hem maar naar beneden. Die steen die wil niet. En daar sta je dan als groep. Je hoort dat gebeuren en je denkt van, wat gaat er komen? Je verwacht een steen die ergens in de diepte op de bodem van de hal zal kletteren. Misschien zit er wel een hele bijzondere akoestiek in die hal, waardoor dat geweldig doorklinkt. U kunt zich wel voorstellen ongeveer hoe het is, hoop ik. De persoon gooit de steen. En wat gebeurt er? We horen plons. En de hele hal is verdwenen. Wij bleken te staan aan een ondergronds meer. Aan de rand van een ondergronds meer. En de oppervlakte van dat meer was een perfecte spiegel van alles wat daarboven zat en wat erachter zat. Adembenemend, een perfecte spiegel. Daarover ga ik het vanmorgen met u hebben, als ik het heb over het derde gebod. Het derde gebod, Tjerk heeft dat vorige week al gezegd, van Jan Volkert gaat weer wat over de geboden vertellen. Inderdaad, ik heb twee keer van het jaar over de geboden gesproken. De eerste keer over het eerste gebod, de tweede keer over het tweede. En vandaag is de derde, dus over het derde gebod. Het derde gebod dat we vinden in Exodus 20. Ik vergeet alweer deze sheet. Het derde gebod en de spiegel. En ik hoop dat u nu heel nieuwsgierig bent van wat dat moet worden. het derde gebod. We vinden het in Exodus 20. En wie dat op wil zoeken, die kan dat even doen. Exodus 20. En de vorige keren heb ik alle 10 geboden gelezen. Ik wou het vandaag even bij dit ene gebod houden. Exodus 20. Het derde gebod vinden wij in vers 7. Het is vrij kort. Het luidt, misbruik de naam van de Heer uw God niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. In deze preek zal ik dus stilstaan bij dit gebod. En ik doe dat in drie stappen in feite. Ik ga eerst stilstaan bij de naam van de Heer. Er staat, we mogen de naam van de Heer niet misbruiken. Wat is de naam van de Heer? Dan ga ik het met u hebben over wat is dan zijn naam misbruiken. En ja, er wordt wel gewaarschuwd voor misbruik, maar dat roept natuurlijk een vraag op van, hoe moet je die naam dan wel gebruiken? Dat zijn de drie punten waar ik het met u over ga hebben. En ik wil beginnen bij de naam van de Heer. Nou, door de eeuwen heen hebben mensen allerlei namen voor God bedacht. En je ziet hier op deze sheet een hele hoop namen staan. Maar in deze preek dacht ik van, ik vind het veel interessanter om eens te kijken wat God zelf over zijn naam zegt. Als er één is die zijn naam kent, dan is God zelf het wel. En ik heb dat even beperkt tot het boek Exodus, tot eigenlijk de context dus waarin de wet gegeven is. En als we in Exodus kijken naar wat God over zijn naam zegt, dan kom je de eerste keer dat God daar iets over zegt tegen in hoofdstuk 3, vers 14. In Exodus 3, vers 14, het is een, voor de meesten van ons een bekend verhaal, daar wordt Mozes geroepen om het volk Israël uit te leiden. En op een gegeven moment zegt Mozes dan tegen God van, ja, maar als ze mij vragen naar wie mij gezonden heeft, wat is dan de naam van degene die mij gezonden heeft? Wat is uw naam? En God zegt dan tegen Mozes, mijn naam, die luidt als volgt, dat vinden we in vers 14, daar zegt God, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Dat is in het Hebreeuws, de meesten weten dat ook wel, wordt die naam geschreven met vier letters, J-H-W-H, en dat wordt uitgesproken als Yahweh of Jehovah. Maar die naam betekent, ik zal er zijn, ik ben er en ik zal er zijn. Als God vraagt, als je de eerste keer dat God zegt, heel duidelijk een uitspraak doet over zijn naam, dan zegt hij, ik ben er, ik zal er zijn. Dat is het belangrijkste kenmerk ook gelijk van God. God zegt nog een keer, een klein stukje verder, ook weer in een discussie met, of in een gesprek met Mozes, zegt hij in Exodus 6 vers 3 weer iets over die naam. In Exodus 6 vers 3, dan zegt hij, Exodus 6 vers 3, dat vond ik ook een merkwaardig vers eigenlijk. Hij zegt, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de ontzagwekkende. Maar mijn naam Heer heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Die naam Heer, dat is weer dat Yahweh. Ik ben er en ik zal er zijn. Maar God zegt van, ik ben aan de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de ontzagwekkende. Daar staat in het Hebreeuws El Shaddai. El, dat is een algemene naam voor God, maar dat betekent de machtige. En Shaddai, dat betekent de krachtige. Dus dat zijn de namen waarmee God zich bekend maakt. Hij zal er zijn, hij is machtig, hij is krachtig. Dan vinden we nog weer een derde gedeelte. Dan zegt God ook weer iets over zijn naam. Weer in een gesprek met Mozes. Vanaf Exodus 6 kun je eigenlijk even, als ik het heel kort samenvat, het volk wordt uitgeleid, is uitgeleid uit het land, gaat door de woestijn heen, komt bij de Horeb, ontvangt daar de wet. En Tjerk heeft daar vorige week al uitgebreid bij stilgestaan, dat het volk dan zegt van nou, God moet maar niet direct tegen ons spreken, we doen het twee handshakes away, zoiets was het. En dan, als gevolg daarvan, het gevolg daarvan is dat Mozes die berg op moet en met God gaat spreken en dan niet bij het volk is en dat duurt lang. En het volk zegt van nou, die Mozes, dat is niks geworden, we maken een gouden kalf en dat wordt onze God. Dan wil God het volk verdelgen en dan springt Mozes in de bres. En het mooie is dan dat je in wezen Mozes ziet, een beroep ziet doen op Gods namen. Op een gegeven moment zegt God tegen Mozes van nou, het volk moet dan maar verder trekken, maar ik ga niet mee. En dan zegt Mozes van, ja Heer, dat is mooi en aardig, maar dat gaan we niet doen, daar komt het eigenlijk op neer. En dan zegt God van nou, oké, ik zal het doen, ik ga met je mee. En dat vind ik zo mooi passen bij die naam van God. Ik ben er en ik zal er zijn. Dat zegt God tegen Mozes. Maar het is Mozes niet genoeg. Want dan zegt Mozes van ja, u gaat wel mee. Maar wat ik nou zo graag zou willen, en dat vinden we in Exodus 33. Dan zegt Mozes, wat ik zo graag zou willen, is ik zou zo graag uw majesteit willen zien. En dan antwoordt God in Exodus 33 vers 19, in wezen weer, ik zal het doen. God zegt, ik zal mijn volle luister voor je langs, in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Dat naam Heer is weer datzelfde, ik zal er zijn. God belooft dat hij het zal doen en hij doet het ook daadwerkelijk. Want in Exodus 34 vers 5 en 6, daar lezen we, de Heer daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Bekend gedeelte misschien. Maar ik wil daar even goed bij stilstaan. God begint weer met die twee namen die we uit het begin van Exodus al hadden gezien. En de eerste naam, Yahweh, ik ben er, zegt hij zelfs twee keer. Nou, als in de Bijbel iets twee keer staat, dan staat het gewoon vast. Dat is onveranderlijk. Dus God bevestigt nog eens een keer, ik zal er zijn, ik zal er zijn, ik ben bij je. Dan staat er een God die liefdevol is. Nou, dat God, dat is weer dat woord El, God, de machtige. Maar wat mij zo opvalt in dit gedeelte is dat God het daar niet bij laat. Nou had Mozes hier natuurlijk ook iets anders gevraagd dan alleen maar naar Gods naam. Hij had hier gevraagd, mag ik uw majesteit zien? En als God zegt van oké, ik zal mijn majesteit laten zien, dan zie je hier dat zijn namen niet voldoende zijn. Aan zijn majesteit verbindt God het feit dat hij liefdevol is, genadig, geduldig, trouw, waarachtig. Daarna verbindt hij dat hij zijn liefde bewijst en schuld en zonde vergeeft. Als ik denk aan majesteit en aan heerlijkheid, dan denk ik aan een gouden kroon. Met diamanten, een troon van ivoor, een kristallen paleis. Dan denk ik aan een koning met een geweldig leger, wat even alles zal overwinnen. Dan denk ik aan iemand die alle macht heeft en dus een overheerser is. Maar God zegt, mijn majesteit is anders, mijn heerlijkheid is anders. Mijn heerlijkheid is mijn liefde. Mijn heerlijkheid is het feit dat ik genadig, geduldig, trouw en waarachtig ben. Mijn heerlijkheid is dat ik zonde vergeef. Dat ik misdaad en schuld vergeef. Gods heerlijkheid. Het is zo totaal anders dan wat wij mensen onder heerlijkheid verstaan. Gods heerlijkheid. Dat is ook precies waar we nu in de adventstijd bij stilstaan. In de adventstijd staan we stil bij het feit dat Jezus kwam. En we staan soms ook stil bij wat er dan in Matteüs 1 geschreven wordt over de aankondiging van Jezus' geboorte. Als Jezus' geboorte wordt aangekondigd door de engel aan Maria, dan zegt de engel in Matteüs 1 vers 23, zijn naam zal zijn Immanuel. En we weten allemaal, de meeste in ieder geval, Immanuel betekent God met ons. Ziet u weer de parallel met die naam van God, ik zal er zijn. Ik ben er en ik zal er zijn. Als je dan twee versen verder bent, dan wordt er beschreven dat als Jezus geboren is, dat hij zijn naam krijgt. Dan krijgt hij niet de naam Immanuel, maar dan krijgt hij de naam Jezus. Dus eigenlijk heeft Jezus twee namen. De engel zegt hij is Immanuel, Maria zegt zijn naam is Jezus. De naam Jezus betekent Jehovah is redding. Jehovah is redding. Dat heeft alles te maken met het feit dat God zich ontfermt. Met het feit dat God zijn liefde toont. Met het feit dat God de zonde vergeeft in Jezus Christus. Bij de geboorte van Jezus Christus liet God het niet alleen bij woorden, maar bewees hij als het ware zijn naam door Jezus te geven. Je zou kunnen zeggen, God deed zijn naam eer aan toen Jezus geboren werd, toen Jezus voor ons kwam. En in Jezus is God dus niet alleen voor Israël degene die er is, die zonde vergeeft, die liefde bewijst. In Jezus is God er voor ons allemaal gekomen. In Jezus is God er altijd voor iedereen, voor ons, voor ieder die dat wil aanvaarden. In Jezus ontvangen ook wij genade, ontvangen wij vergeving. In Jezus toont God ook aan ons zijn liefde en zijn trouw. En wij mogen leven in Gods nabijheid. En we mogen leven vanuit Gods liefde, vanuit Gods genade en vergeving. Wat een heerlijk evangelie hebben wij. Het is geweldig. En we zingen dan ook wel vaak. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Hij was Gods trouw, hij was Gods woord aan ons getoond. Wat een genade ontvangen we in Jezus. Tot zover Gods naam. Gods naam en Jezus' naam. Nu de vraag, wat is nou misbruik van Gods naam? Misbruik, het woord wat vertaald is met misbruik, bestaat in het Hebreeuws uit twee woorden en die kun je beter vertalen met ijdel gebruiken. Nou, gebruiken, dat is een normaal woord, dat kennen we allemaal wel. Maar het woord ijdel, dat betekent zoveel als onecht of ondoordacht, zonder erbij na te denken, of zelfs onterecht. Onterecht de naam gebruiken. In de tijd van Jezus werd dit derde gebod op een bepaalde manier geïnterpreteerd. In de eerste plaats was het al zo dat men de naam van God niet durfde te gebruiken. Want stel je voor dat de naam van God misbruikt werd. Maar dat is niet alles. Want toen ik daar zo eens over nadacht, toen viel mij in ene wat op. Wij lezen aan tafel het Johannesevangelie. Op het ogenblik, en in het Johannesevangelie zie je een aantal keren dat de mensen stenen opnemen om Jezus te gaan stenigen. Dan is natuurlijk de vraag van, ja, maar waarom doen ze dat dan in ene? Nou, als je daar oplet, dan is het zo dat dat vooral is, nou, de eerste keer dat dat gebeurt, zegt Jezus, de Vader getuigt van mij en hij heeft mij gezonden. En de mensen nemen de aanstoot aan dat Jezus God zijn vader noemt. Ze vatten dat op als een overtreding van dit derde gebod. Misbruik maken van Gods naam. En ze pakken stenen op. In Johannes 10 zegt Jezus op een gegeven moment, ik en de vader zijn één. En opnieuw staat er dan, want op het moment dat hij dat gezegd heeft, ze pakken stenen op en ze willen Jezus weer gaan stenigen. Hij heeft Gods naam misbruikt in hun ogen. En dat even later in Johannes 10 zegt hij, de Vader is in mij en ik ben in de Vader. En opnieuw proberen ze Jezus te grijpen en om hem te kunnen veroordelen. En uiteindelijk loopt het ook uit op die veroordeling. In Matteüs 26 daar lezen we dat op een gegeven moment de hoge priester, en ik zoek het even weer erbij. Matteüs 26. Ja. Daar zegt Jezus dan in vers... De hoge priester zegt in vers 63... De hoge priester zegt, ik bezweer u bij de levende God. Zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde, u zegt het. En dan gaat het verder, zodra Jezus dat gezegd heeft, gaat het verder in vers 65 en 66. Daar staat dan, hierop scheurde de hoge priester zijn kleren en hij riep uit, hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben wij nog getuigen nodig? En de mensen antwoorden meteen, wat dunkt u? Hij vraagt de mensen, wat dunkt u? En ze antwoorden, hij is schuldig en hij verdient de doodstraf. Je ziet hier dat Jezus op grond van het derde gebod veroordeeld wordt. Op grond van het derde gebod wordt Jezus veroordeeld en wordt Jezus gekruisigd. Het is de interpretatie in die tijd van het derde gebod. Je mag Gods naam niet gebruiken. Jezus doet het wel. En de mensen worden meteen veroordeeld. Ze worden wel zelfs gestenigd. En in het geval van Jezus, hij wordt gekruisigd. Maar misbruikte Jezus naam toen hij die dingen zei? Misbruikte Jezus Gods naam toen hij die dingen zei? Op grond waarvan hij veroordeeld is? Wij weten allemaal, dat was niet zo. Maar wat zegt Jezus dan zelf over dit derde gebod? Doet hij daar ook een uitspraak over? Als je daarover nadenkt, dan kom je weer uit bij de bergrede. De bergrede is bij uitstek het Bijbelgedeelte waarin Jezus heel veel zegt over de wet. En in Matteüs 6 zegt Jezus dan een aantal dingen. In Matteüs 6, in die eerste versen, daar noemt Jezus een aantal dingen. Daar spreekt hij over mensen die vrijmoedig geven, die gul geven. Hij spreekt over mensen die lange gebeden uitspreken. Maar die mensen die gul spreken, die gul geven, mensenlieve, die gul geven, die laten dat ook voor zich uitbazuinen. Kijk eens hoe goed ik ben. Zodat iedereen het weet. Die mensen die lange gebeden uitspreken, die staan dat te doen op de hoek van de straat, zodat iedereen het ziet. De mensen die vasten, zegt hij, die tonen zich aan de mensen met een somber gelaat en met, onverzorgd, weet ik veel. Om maar te laten blijken, ik ben aan het vasten. En Jezus is daar heel kort over. Hij zegt, het is huichelarij. Het is het onecht gebruik van dingen die God ons gegeven heeft. Huichelarij. Dat is wat Jezus zegt. Misbruik van Gods naam is huichelarij. Op een verkeerde manier bezig zijn met het geloof. Niet tot eer van God, maar tot eer van jezelf. Dat is een andere interpretatie, dus een heel andere interpretatie van dat derde gebod dan wat die fariseeën en schriftgeleerden deden. Wat zegt dit nou allemaal voor ons? Dat was de derde vraag waar ik bij stil wou staan. Hoe moeten wij met Gods naam omgaan? Soms wordt dat omgaan met Gods naam beperkt tot je mag niet vloeken. En natuurlijk, dat houdt het ook in. Want vloeken, dat is gebruiken van Gods naam zonder dat je erbij nadenkt. En bovendien zeg je dan vaak dingen die je, als je er goed over nadenkt, helemaal niet wil. Niet vloeken. Het hoort er zeker bij. Maar ik denk dat het verder gaat. Dat blijkt ook wel uit wat Jezus gezegd heeft. Je misbruikt Gods naam als je die gebruikt om zelf eer te ontvangen. Ik dacht van je kunt Gods naam ook gebruiken om jezelf te rechtvaardigen. Soms zeggen mensen, God heeft dit of dat tegen me gezegd en dus moet ik dat doen. Maar waarom zeg je dat dan? Want is dat dan om verdere discussie uit te sluiten? Of is het om geestelijk over te komen? Wees daar voorzichtig mee. En ik spreek er geen oordeel over uit. Dat kan ik ook niet. Want ik weet niet wat er in ieders hart is. Ik kan dat niet zien. Alleen jezelf weet wat er in je hart is. En alleen jijzelf weet wat je diepste drijfveer is. En God weet dat ook. Ik kan dat niet. Maar misbruik zijn naam niet. Dat is de waarschuwing in dit gebod. Maar ook dan zijn we er nog niet. Want ik heb in mijn vorige preken ook gezegd, Jezus stelt de wet niet buiten werking, maar hij maakt de wet juist scherper. En dat doet Jezus ook met dit derde gebod. En heel kort doet hij dat in het Onze Vader. Want als hij het gehad heeft over de huichelaars in het begin van Matthäus 6, dan gaat Jezus meteen daarna uitleggen hoe je moet bidden. En het Onze Vader begint met Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Jezus zegt niet, of ja, hij voegt er eigenlijk aan toe, je moet Gods naam niet misbruiken, maar je moet Gods naam heiligen. Dat is wat Jezus zegt. Dus niet misbruiken, maar heiligen. Dat roept natuurlijk weer de vraag op, hoe doe je dat? Ik denk dat Jezus daar heel veel over gezegd heeft. Wat dat is, Gods naam heiligen. Maar ik dacht, er is één vers waar dat heel kort in wordt benoemd. Waarin hij het heel kernachtig zegt. In Johannes 14 vers 9 zegt Jezus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En ik geloof dat dat het is. Gods naam heiligen, dat is dat Jezus heiligt Gods naam, dat is doordat als je naar Jezus kijkt, je God ziet. Je zou dus kunnen zeggen, Jezus is zo'n perfecte spiegel van God. Net als in die grot, een perfecte spiegel hadden. Zo is Jezus. Maar is dat ook de opdracht die wij hebben? Is dat ook onze opdracht om zo'n perfecte spiegel van God te zijn? Ik denk het wel. Want in 2 Korinthe 3 vers 18, wat overigens in de gebeden al genoemd werd, daar staat, wij allen die met een onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Hier staat dat God ook ons door de geest zo'n perfect beeld van God willen maken. Dat is een aardige opdracht. Maar de vraag van vanmorgen is ook, en dan sluit ik ook weer aan bij de zangdienst, waar zet u uw hart op? Want we zijn het geen van allen, neem ik aan. Ik in ieder geval nog niet. En is dat erg? Is dat erg? In het derde gebod, dat eindigt namelijk ook nog met iets. Hè? Dat is vertaald met, ik heb wel de NBG in mijn hoofd, maar in de NBV staat daar, wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. De vraag is dus, als je geen perfect beeld bent, wat is de consequentie? De Joden maakten ervan, we pakken stenen en we gaan iemand stenigen. Of we hangen iemand aan het kruis als die dit doet. Maar dat is niet wat dit gebod zegt. Dit gebod zegt, ik laat je niet vrij uitgaan. De NBG-vertaling zegt daar, ik zal je schuldig houden. Je krijgt wel een schuld, maar God zegt daar niet, dan veroordeel ik je. Dan straf ik je meteen met de dood. Sterker nog, God houdt je wel voor schuldig, maar even later zegt hij, ik ben een God die de schuld vergeeft. Dus als wij niet geen perfecte spiegel zijn, we kunnen altijd weer naar God toe, want Jezus vergeeft. God vergeeft de schuld in Jezus. Dus laat je niet ontmoedigen als je denkt van nou, dat wordt niks met mij, met die perfecte spiegel. Ga door, zou ik zeggen. De vraag van vanmorgen is dus, wat zien mensen als ze jou zien? Zien ze dan in de spiegel eigenlijk gewoon een selfie van wie jij bent? Zien ze alleen maar jou? Of zien ze heel iets anders in diezelfde spiegel? Ben jij als het ware een videokanaal, zo'n blog, of hoe heet dat, zo'n videoblog? En zien ze in die blog dan in ene, ik zal er zijn. Ik zal er zijn voor jou. Voor jou. Denk daar eens over na. Ben jij er voor je vrouw? Ben jij er voor je gezin? Ben je er voor je vrienden? Voor je buren? Voor je collega's? Ben je er voor de mensen, je broers en zussen hier in de gemeente of wereldwijd? Als jij er bent voor de ander, laat je zien wie God is. En als de mensen jou zien, zien ze dan iemand die vol is, die liefdevol is, die genadig is, die geduldig is, die trouw is, die waarachtig is. Echt, oprecht, zeg maar even. Zien ze iemand die fouten die gemaakt worden vergeeft, die vergevingsgezind is. Als ze zo iemand zien, dan zien ze iemand die een spiegel is van God, die Gods naam heiligt. Gods naam heiligen. We hebben het gehad over het derde gebod. Misbruik Gods naam niet. En we hebben gezien dat Jezus zegt, je moet Gods naam heiligen. En dat houdt in dat je God weerspiegelt. Daar zijn we niet perfect in, maar we mogen erin ontwikkelen. We mogen ons hart erop zetten dat dat gaat gebeuren. In ons. En ik wil u nou vragen om even voor uzelf na te denken van, als ik aan deze dingen denk, wat moet ik dan nog, waar kan ik nog weer in ontwikkelen? Waar kan Gods beeld perfecter worden in mij? Ik geef u een paar minuten de tijd om daarover na te denken. En terwijl we daarover nadenken, luisteren we naar een lied van Sela. En dat lied heet In mijn hart, nee, hoe is het nou? In ons hart geboren.
Jezus wordt vandaag en elke dag in ons hart geboren. God dichtbij als nooit tevoren. O Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. Jezus wordt vandaag en elke dag in ons hart geboren. God dichtbij als nooit tevoren. O Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. Jezus wordt vandaag en elke dag in ons hart geboren. God dicht bij ons nooit tevoren. O Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. O Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
Zal ik nog kort een gebed spreken? Vader in de hemel, dank u wel dat u zo dichtbij gekomen bent. Dat uw naam is, ik ben er, ik zal er zijn. Dank u wel dat u in Jezus naar ons toegekomen bent om uw liefde, uw heerlijkheid te tonen. Ja, uw heerlijkheid, Heer, die bestaat uit liefde, uit geduld, uit genade. Heer, dank u wel dat we uw geest mogen ontvangen, hebben mogen ontvangen. En dat we door uw geest zo uw heerlijkheid ook meer en meer mogen gaan weerspiegelen. Heer, u weet waar dat nog verbeteren kan. Heer, ga uw gang in ons. Dat bid ik u zo in Christus' naam. Amen.